gaan wat jij me hebt aangedaan. Te lang geloofd in een illusie, in een droom. Je weet dat ik van je hou, maar niets houdt me nog bij jou. Ik kan niet verder zo.
Een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is een leeuw. We rijden met de kinderen, al zijn ze nog wat jong. Door het eindeloze woud, waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein. Waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leeuwen zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa, en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen, halen zij ons in. Wat onvoordelig uit kan pakken voor een jong gezin. Donker gedaanten zijn bijzonder vluchterbeen. Ze lopen op vier poten en ze kijken heel gemeen. Ze hebben grote tanden, dat is duidelijk te zien. Het zijn waarschijnlijk wolven en kwaadaardig bovendien. Al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moed erin door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af. Terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog
vliegtuigapparatuur. Vandaar dat hij ons zo laat live wordt. We hebben een uitzending tot 1 uur, dus we hebben nog 35 minuten te gaan. En dat gaan we doen door het woord door te geven.
Ja, goedemorgen, luisteraars. Ik wilde vanmorgen graag met u lezen uit Efeze 2. Daar wilde ik mee beginnen. Efeze 2, vers 1 tot 10. Want ik wilde vanmorgen stil gaan staan bij... Als wij bidden, beseffen wij wel welke autoriteit we bezitten. Wat Jezus Christus ons gegeven heeft. En vanuit welke positie wij mogen eigenlijk moeten. Daarom wil ik met 1 tot 10. Bij mij staat er boven. 1 in Christus. U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging. Van de God van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten. Wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten van nature bloot aan Gods toren, net als ieder ander. Maar omdat God zo warmhartig is, omdat de liefde die Hij voor ons heeft opgevat, heeft Hij ons die dood levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt. In de hemelsferen, in Christus Jezus. Zo zal Hij in de eeuwen die komen, en dat is dus ook de eeuw waarin wij vandaag leven, laten zien hoe overweldigend rijk Zijn genade is. Hoe goed Hij voor ons is door Christus Jezus. Door Zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Tot zover. Dit is eigenlijk een stukje wat je eerst eigenlijk 10 keer moet lezen. Om de diepte van de woorden tot door te laten dringen. Maar ik hoop dat u zelf nog vaker dit gedeelte, misschien wel meer het hoofdstuk 2 van Efeze, of eigenlijk de hele brief, nog eens vaker gaat lezen. Ja. De brief van Efeze is eigenlijk een hele mooie brief die je kunt verdelen in 3 hoofdstukken. Het wordt wel vaak het boekje genoemd van... De brief genoemd van de geestelijke strijd, hoe je die verdelen kunt. En dan gaat het er eerst op dat we weten wat onze positie is. En dat is, we zitten met Jezus Christus. Hier staat het, we zijn met Jezus Christus. Zijn we gezeten boven alles. We zitten met hem. En dan begint Paulus op een gegeven ogenblik te praten hoe je met hem, maar ook met elkaar, moet wandelen. Hoe we onze levenswandel in moeten richten. En uiteindelijk komt dan het bekende hoofdstuk over de wapenrusting, waarin we moeten gaan staan. Dus we mogen ons beseffen dat we met Jezus Christus, in vers 6 lezen we dat, heeft hem samen met hem uit de dood opgewekt en voor ons een plaats gegeven in de hemelsfeer, in Jezus Christus. En in de NBG staat, dan zitten we met Jezus Christus in de hemelse gewesten, in de hemelsfeer zitten. Maar het gaat er ook om, en in dat zitten mogen we weten wie we zijn in Christus. En dat is het eerste hoofdstuk zo prachtig, alles wat God ons geschonken heeft, ons bewustzijn, wie we zijn in Christus, daar gaat het uiteindelijk om. Het woord ook niet wat we doen voor hem, We kunnen er geen millimeter meer aan toevoegen. Door onze positie steviger te maken. Als ik maar veel goede daden doe, hier eindigt het mee. God heeft het mogelijk gemaakt om goede daden te doen. Maar wij denken vaak van nature, als ik nog maar even veel goede daden doe, dan verdien ik een betere positie in Christus. Maar dat is niet waar. Onze daden kunnen geen millimeter toevoegen aan die positie die we hebben in Christus Jezus. Het is zijn volbrachte werk geweest. Het is pure, pure, pure genade. Ik stel me dat zo voor dat het een proces is, bij wijze van spreken, om het een beetje zichtbaar te maken. Waarin een stof gezeefd wordt, waarvan allerlei andere dingen die erin zitten. Zoals goud gelouterd moet worden in het vuur, zodat al het andere metaal, al het andere aardewerk, ijzeren, wat er ook maar in zit. Het moet er allemaal uitgehaald worden. En dat is zo puur. En dan uiteindelijk ontstaat er puur goud. En er zit niets anders meer in. Nou, zo is het in ons geloof. We denken soms dat we uit genade leven. Maar heel vaak als ik naar mezelf kijk, dan zie ik dat er nog een stukje eigen verdiensten bij zit. Eigen werken, goede werken, om Gods liefde te verdienen. Nee. Lieve broeders en zusters, nee, de genade van God hoeven we niet te verdienen, kunnen we niet verdienen. We zijn in Christus Jezus, doordat Hij ons lief heeft en ons aangenomen heeft, omdat we in Hem geloven. Dat is zo'n kernwoord, omdat we in Hem geloven. We kunnen dit ook alleen maar aannemen door geloof. Want het is onmogelijk om dit te beredeneren. Het is onmogelijk om dit uit te leggen dat we kinderen van God zijn geworden doordat Hij de weg gegaan is van, ja, vanuit die prachtige plaats van de hemel. Ik heb het vaker gezegd, aan de boezem van de Vader. Hij heeft het alles neergelegd, afgelegd. En is de weg gegaan op aarde uit eindelijk weer op. Hebben wij nu recht, hoe zeg ik dat, legaal, recht op een plaats aan de boezem van de Vader. Zitten we met Jezus Christus in de hemelsfeer, in de hemelse gewesten. Dat is onze positie. En daar gaan we het vanmorgen over hebben. Maar ik wil nog even uitweiden over, vanuit die positie, roept Paulus ons op, dan te wandelen, niet zoals hier hoofdstuk 2 van Efeze zegt, op de weg van vroeger, toen we God nog niet kenden. En naar onze eigen gedachten en begeerden luisteren. Maar dat we nu wandelen als nieuwe mensen. Misschien noem ik het nog eens, maar ik zeg het alvast. Oswald Chambers zei eens een keer, en ik vond het zo kernachtig, we moeten niet onze natuurlijke mens steeds mooier maken, zodat we steeds meer op God gaan lijken. Nee, onze geestelijke mens moet steeds natuurlijker worden. Ik zal het nog een keer zeggen. Het gaat er niet om dat we ons mens van nature, ons heiliger proberen te maken. Meer liefde proberen te hebben. Dat als het ware onszelf opwerken tot een beter heilig mens. Nee, zegt hij. We zijn niet alleen mens van vlees. We zijn niet alleen lichaam. We zijn niet alleen ziel. We zijn ook geestelijk. En de geestelijke mens, de geest in ons, moet zo natuurlijk worden dat we zo natuurlijk vanuit de geest leven, dat onze geestelijke mens natuurlijk wordt. Dat dat vanzelf gaat. Dat heiliging van binnenuit gaat door God die dat in ons bewerkt. En dan leren we denken hervormd, ons denken vernieuwd. Dan gaan we als nieuwe mensen. Het staat hier zwart op wit. Het staat hier zwart op wit. We waren dood, maar in Christus Jezus zijn we levend geworden als nieuwe schepselen. Al dat oude wat bij ons oude leven hoorde, daar kunnen we mee afrekenen in de naam van Jezus Christus. Oh, die waarheid moet zo diep bij ons naar binnen dringen. Maar hoe vaak leven we niet nog in onze oude mens? In onze oude natuur. En we denken, ja, zo was mijn moeder ook. En zo ben ik ook. Dat zal nooit veranderen. Daar moet ik mee leren leven. Nee, want ergens anders staat dat die vernieuwing van ons als nieuwe geestelijke mensen, Die kracht waarmee God dat doet, is diezelfde kracht. Hoort u me wel? Dat is diezelfde kracht waarmee hij Christus... We hoeven niet te accepteren dat wat bij ons vlees, oude mens, hoort, dat ons dat ook in ons nieuwe mens zijn, altijd zal moeten blijven beïnvloeden. God geeft ons niet een opdracht die onmogelijk is. Hij laat ons niet in de kou staan, zonder jas, zonder ergens in de buurt, ook maar een winkel in de buurt, waar je jassen kunt aanschaffen. Zegt, nou, maak jezelf maar warm, terwijl het 10 graden onder nul is. Nee, hij geeft ons zijn jas. Als we door een koude temperatuur heen moeten, zegt, hier is je jas, ga maar. We moeten in de wereld leven. En de wereld van vandaag is niet goed. Er is zoveel op onze weg waarvan we zeggen, ja, maar dat klopt niet. God heeft ons een andere opdracht gegeven. Dit is niet het leven wat hij bedoelt. Daar kunnen we ons niet uit vluchten. Daar staan we middenin. Maar we zijn niet van de wereld. En we hebben van hem door zijn genade alles gekregen om als nieuwe mensen in deze wereld te leven. En we mogen hoop hebben voor alles wat in onze gedachten misschien ons nog vaak naar beneden drukt. Misschien ons hopeloos maakt van daar zal ik altijd mee moeten leren leven. In Jezus naam. Dat is moed. Overgave. Geworden in mijn leven. Zoals je vroeger de karren over zandwegen gingen. En als je elke dag diezelfde route maakte, dan maakte ze een bepaald spoor. En dat spoor werd steeds dieper. Dan valt die kar als het ware vanzelf. Ik breng het spoor niet verder. Uit karre sporen van gedachtenpatronen komen, waar de oude mens ons nog regeert. Want we mogen als nieuwe mensen regeren. Als nieuwe mensen mogen we regeren. Dat is een van de dingen dat Christus heeft volbracht aan het kruis. Ja, hij heeft volbracht aan het kruis dat wij van onze zonden verlost kunnen worden. Dat we echt oprecht vrij kunnen zijn van alles wat in de weg staat. Door het af te leggen bij het kruis. Door om vergeving te vragen aan God. Door de ander te vergeven en niet in bitterheid te blijven leven. Maar hij heeft zoveel meer aan het kruis volbracht. Niet alleen... Oké. Ik ben vrij. En daarmee gaan we zitten mee. Maar we zijn vrij omdat we waarlijk vrij zouden zijn. Gelaten. Paulus schrijft het ook daar. We zijn waarlijk vrij geworden door Jezus Christus. En de Heilige Geest is ons gegeven als een onderpand om te leren leven. En om te leven in die waarlijke, echte vrijheid. Niet onder een juk van religie. Niet onder een juk van wetten die ons doodmaken. We zijn levend. We zijn met Christus opgestaan om te leven als koningen, als priesters. Lieve mensen, het gaat zo diep. Als ik het zelf mezelf hoor zeggen, denk ik nog... ...ligt op ons leven. Als we in Christus Jezus nieuwe mensen zijn. Die roeping ligt op ons leven. Om met... werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Het is niet vlees en bloed waar tegen wij op moeten staan. Het is tegen deze God van deze wereld, tegen de Heerser over de machten in de lucht, de geest die nog werkzaam is in de mensen die ongehoorzaam zijn. Dat zijn wij vandaag. En onze grootste wapen die we daarvoor hebben, is liefde. Ik vind het prachtig. Ergens in Korinthe kunnen we lezen dat God ons de wapens gegeven heeft, de wapens van gerechtigheid. Wij moeten vechten met heel andere wapens dan de wereld doet. Wij hebben niet zoveel religies, dan kunnen ze alleen maar staande blijven, de mensen, als iemand hun wat aangedaan heeft, die andere, de tegenstander, nog iets aan te doen wat erger is, een ergere vloek over die ander uitbrengen. Oh, het is allemaal zo dood. Het leidt allemaal zo tot dood. Maar wij hebben leven ontvangen. En we mogen leven uitdelen. Ik moet eraan denken dat gisteren een markant persoon hier in Amsterdam is begraven. Major Bouchard. En ik had nog een paar interviews van haar gezien de afgelopen week. En ik dacht, ja, ze had iets waar ik zelf zo naar verlang. De Heer Jezus die zo radicaal was. Zo zonder compromis. Nooit de weg naar de kerk hebben gevonden. Maar als ik dan beelden zag van majoor Bouchard, die en mensen hoorde die haar de laatste eer wilde bewijzen, dan dacht ik, ja, ze heeft gepakt wat de Heer Jezus ons voorgeleefd heeft. Mensen zeiden, ja, ze had liefde voor ons. Zij wees niet af, ze had liefde voor de mensen, voor mensen die soms diepe zonden hebben.